Gemeente, vooraf enkele afkondigingen namens uw kerkenraad. Dominee van der Weg vraagt een ieder die de belijdeniscatechese wil gaan volgen zich voor het einde van deze maand bij hem op te geven. U wordt nogmaals gewezen op de inschrijfformulieren voor de rommelmarkt die in de voorkerk liggen. Verder over de kopij van het kerkblad van september. Dat kan tot uiterlijk aanstaande zaterdag bij de Scriba worden ingeleverd. Collectes. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. In het kistje in de voorkerk kunt u uw gaven geven voor de zending en het plaatselijk evangelisatiewerk. Tot zover deze afkondigingen en willen we met elkaar deze dienst gaan beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 148, daarvan het eerste vers: looft God, zingt eeuwig zerenlof, gij die in het glansrijk hemelhof, die in de hoge plaatsen woont. Psalm 148, vers 1. Doen wij deze avond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 75 het eerste vers: U alleen, U loven wij, ja, wij loven U, o Heer. Psalm 75 vers 1 zingen wij dus na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken nu met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu om de opening van het woord en van onze harten door de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer, u heeft ons zo even horen zingen. U alleen, u loven wij, ja, wij loven u, o Heer. Een psalm waarin doorklinkt het verlangen om u te loven, u te prijzen, u groot te maken. En Heer, u weet of die woorden ook overeenkwamen met de diepe verlangens van ons hart, met de gerichtheid van ons leven. Of ons hart vol was van uw lof, of dat ons hart vol was van onszelf, van onze eigen lof, van onze eigen eer. U weet of de taal van onze mond overeenstemt met de taal van ons hart. U kent ons en doorgrondt ons, Heere. U bent groot en hoog verheven. U kijkt dwars door ons heen. En u ziet ons zitten, u ziet ons staan voor u. Geef dat we ons heel klein zullen voelen voor uw heilige en alwetende ogen. Heel klein tegenover uw grootheid. En Heer, wat is het groot dat u, die hoog verheven zijt, die vol van eer en van heerlijkheid bent, u niet teruggetrokken hebt toen de mens zich van u heeft losgescheurd, maar dat u zelf hebt geopenbaard, dat u uw belofte gegeven hebt, de belofte van uw Zoon. En het is de grond waarop wij vanavond samenkomen, uw belofte waarmee u zelf de kloof hebt overbrugd, waarmee u sprak en waarmee u, Heer Jezus Christus, gekomen bent in de volheid van de tijd. Heer, wij loven u omdat u in uw woord een boodschap aan ons gegeven heeft, een liefdesbericht onder woorden gebracht heeft, dat nergens in deze wereld zijn gelijke vindt, en dat u ons verwaardigt om die boodschap te horen, dat u ons niet de dag van de eerste dag van de week laat vullen met alles wat van onszelf is, maar ons hier samenbrengt. De plaats van het gebed, de plaats waar de schriften open liggen en waarin al zoveel eeuwen uw woord verkondigd is, de dienst van de verzoening heeft plaatsgevonden. En we bidden of u ons stil wil maken voor u, een ontvankelijk oor, een geopend hart, om als een discipel of als een discipelin aan uw voeten neer te zitten en uw woorden in te drinken. Scheur dan de hemelen, Heere, en zend uw geest neder, dat die ons leidde in al de waarheid. En zegen zo het onderwijs van deze avond. Zegen het aan jongeren, voor jongeren en ouderen. Zegen het voor mensen die u nog nooit echt ontmoet hebben. En voor mensen die met u wandelen. Heer, we zijn in alles van u afhankelijk. We belijden dat. We kunnen vanavond slechts lege handen tonen. Maar onze verlegenheid is uw gelegenheid. Wees dan heerlijk. Wees dan heilrijk en zegenrijk in ons midden. Neem alles weg wat in de weg staat. Alle verhinderingen. Alles wat menselijk is. Al onze bekrompen gedachten. Alle drukte en alle zorgen die we naar dit kerkgebouw hebben meegenomen. Dat we het bij u kwijt mogen raken in de weg van het gebed. En zo, ongestoord, uw heilswoord mogen ontvangen. Heer, we bidden of u wil zijn met uw wereldwijde kerk. Elke keer als wij samenkomen in uw huis, is het zo belangrijk om te beseffen dat we dat niet alleen doen. Dat we dat niet voor het eerst doen. Maar dat u de God bent van de kerk van alle tijden en plaatsen. Wilt u dan in het bijzonder de kerk in de verdrukking nabij zijn? De kerk die vervolgd wordt, achtergesteld, gediscrimineerd, die met geweld te maken heeft, die met gevaar voor eigen leven moet samenkomen, en waar de verzuchting zo vaak gehoord kan worden, of u er wel bent en of u wel regeert, en toch, het loopt u niet uit de hand, Heere, u heeft alle macht in de hemel en op de aarde, en daarom komen we met vertrouwen naar u toe. En bidden u of u die macht wil tonen. Het is een macht die u toont vaak door de gebrokenheid heen in de verwachting van uw komst op de wolken van de hemel als onthuld zal worden wat nu verhuld is. Heere, wilt u uw kerk bouwen en bewaren en verstoor het rijk van de Satan. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij weet dat hij verloren heeft op Golgotha en hij weet dat zijn tijd kort is en toch, dat woeden van de Satan, Heere, sta hem tegen, scheld hem, breek zijn koninkrijk af en wilt u dwars door alles heen werken aan de volvoering van uw raad, ook als wij het niet zien, ook als wij het niet overzien. We bidden voor uw volk Israël, een volk dat belaagd wordt, een volk dat gehaat wordt, omringd door vijanden. En toch, Heer, het is uw volk. Ze zijn er nog steeds als een bewijs van de vastheid van uw woorden. Geen ervan zal op de aarde vallen. Uw beloften zijn onberouwelijk. We bidden voor vrede voor Jeruzalem. En bidden dat heel in het bijzonder met het oog op de erkenning van de Messias, Jezus Christus, de Heere die gekomen is en die komen zal op de wolken van de hemel. Wilt u zo, Heere, nabij zijn, te midden van zoveel stemmen in deze wereld, zoveel onrust, oorlogen en geruchten van oorlogen. Zoveel dat ons hart ook bezwaren kan. En wilt u vanuit uw hemels heiligdom op ons neerzien. We bidden of u Deze gemeente wil zegenen met de kerkenraad, de ouderlingen, de diakenen, ook onze medebroeder, dominee van de Weg, die u aan deze gemeente verbonden hebt, die ook zijn werkzaamheden na een periode van vakantie weer op zal pakken. Wilt u hem nabij zijn en sterken en ondersteunen in alle arbeid die hij verricht in dit deel van uw koninkrijk. En wees ook zijn vrouw en hun kinderen nabij, dat ze hun werk met vreugde mogen doen en niet al zuchtend, ziende op u de overste leidsman en voleinder van het geloof. Heere, veel dingen zijn uitgesproken in dit gebed. En we danken u dat we mogen naderen langs die verse en die nieuwe, die levende weg die u Heer Jezus Christus geopend heeft vanaf het kruishout van Golgotha. Een weg tot in het vaderhuis met de vele woningen. En daarom bidden wij u, Vader in de hemel, hoor ons en verhoor ons, omwille van hem die zit aan uw rechterhand, Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Gemeente, hoor nu het woord van God dat wij deze avond met elkaar willen lezen uit een tweetal gedeelten uit de Heilige Schrift. Allereerst uit het boek Hooglied, hoofdstuk 2, en vervolgens uit 1 Petrus 5, de versen 5 tot en met 9. Twee lezingen uit het woord van de Heer dus vanavond. Allereerst Hooglied 2. Ik vertel u er alvast bij, de tekst voor de preek komt ook uit dit gedeelte, dat u het niet al te resoluut dichtslaat. Hooglied 2 dus, en daarna 1 Petrus 5, de versen 5 tot en met 9. En daar in Hooglied 2 vanaf vers 1 komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelze mij. Ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden van het veld zijt, dat gij die liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat hij dezelfde lustte. Dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensteren, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven, zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, en wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Tot zover de eerste lezing uit de Bijbel. We bladeren nu door naar het Nieuwe Testament, naar de eerste Petrusbrief, om daar te lezen uit hoofdstuk 5, de versen 5 tot en met 9. 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Desgelijks gij jongen, zijt de ouden onderdanig, en zijt allen elkaar onderdanig, en zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetend dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Tot zover. Gemeente, het tekstvers voor de preek vanavond kunt u vinden in het gedeelte dat u zo even als eerste is voorgelezen, Hooglied 2, het 15e vers. Het tekstvers voor de preek dus, Hooglied 2, vers 15, dat tekstvers wil ik u graag nog een keer voorlezen. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen, die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Tot zover ook de lezing van de tekstwoorden voor de prediking. We gaan zingen met elkaar. We doen dat ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 63, de versen 5 en 6. Psalm 63, vers 5. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En vers 6. Men zal die bozen door het geweld van het scherp gewette zwaard doen sneven en aan de vossen overgeven. Zingen dus de versen 5 en 6 van Psalm 63. En intussen zullen uw gaven voor de Heere en zijn dienst bij u worden opgehaald. prille en ontluikende liefde tussen Salomo en Sulamit heeft iets weg van de schoonheid van de lente. De winter is voorbij gegaan. De plasregens, kenmerkend voor de winters in Israël, zijn opgehouden. De bloemen worden gezien in het land. De stem van de tortelduif, een trekvogel die in het voorjaar terugkeert naar Israël, wordt weer gehoord. De vijgenboom laat zijn jonge vijgjes zien. En de lucht vult zich met een heerlijke aroma die de jonge druifjes en de bloesems aan de wijnstokken verspreiden. De ontluikende natuur in het voorjaar is illustratief voor de ontluikende liefde tussen Salomo en zijn bruid. Hij heeft zijn oog op haar laten vallen. Er is liefde gegroeid tussen Salomo en Sulamit. Een liefde waar veel op afgekomen is, omdat Salomo en zijn bruid geen partij voor elkaar zijn. Hij, de koning van Israël, en zij, een eenvoudig herderinnetje van Israëls platteland. Een liefde waar veel op afgekomen is. Als de broers van de bruid er alles aan doen om Sulamit bij Salomo vandaan te houden. Een liefde die beproefd is geweest toen Salomo afwezig was. We hebben erover gelezen in de beginversen van Hooglied 2. Toen hij weg was en zij hem niet kon zien. En wat sprong haar hart op van vreugde toen ze hem hoorde komen, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. En ze heeft gehoord hoe hij haar toesprak toen hij van tussen het traliewerk voor de ramen haar blik probeerde te vangen en haar gelokt heeft, haar getrokken heeft. Dat sprankelende lentelied wat hij zong, kom naar buiten. Laat me je gedaante zien. Laat me je stem horen. Je stem is zoet. Je gedaante, je verschijning is lieflijk. Zijn hart brandt van liefde voor haar. En haar hart brandt van liefde voor hem. En wat gebeurt er als Salomo dat lentelied gezongen heeft? Als hij haar gelokt heeft als zijn duif om naar buiten te komen. Om zichzelf aan hem te laten zien. Om bij hem te zijn. Wat gebeurt er dan? Snelt de bruid dan naar buiten? Treffen we haar dan aan in de armen van haar bruidegom? Nee, als Salomo die lokkende woorden gesproken heeft, dan lezen we de woorden van de tekst van de preek vanavond. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mag wel zeggen een onverwachte wending. Die woorden waarmee Salomo haar gelokt heeft, zijn bruid als een vrouw die ontoegankelijk is, zoals die duif zich teruggetrokken heeft in die rotsspleet. En dan deze woorden. Een onverwachte wending in de ontmoeting tussen bruidegom en bruid, Salomo en Sulamit. Want wie is hier aan het woord? En wie wordt er aangesproken? Wie spreekt hier? Is het de bruidegom? Is het de bruid? Zijn ze samen aan het woord? Wie worden bedoeld met de gijlieden en de ons in vers 15? Een keur aan vragen. En zo ontdekte ik in de voorbereiding op deze preek Die keur van vragen wordt nog eens op heel verschillende manier beantwoord. Wie spreekt hier? Wie wordt er aangesproken? Wat gebeurt er in dit vers? We laten deze vragen een moment rusten. Ik kom er aan het einde van de preek nog op terug. Laat deze vragen een moment onbeantwoord om te beginnen met iets dat overduidelijk is. En dat ook heel duidelijk doorklinkt in de woorden waar wij vanavond bij stilstaan. De vaststelling dat er dreiging is. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. De wijngaarden met hun jonge druifjes worden bedreigd door kleine vossen. Beesten die de wijngaarden en de jonge druifjes vernielen. De vos is een rover, een vernieler, een pest, een plaag voor de wijngaarden die juist in het voorjaar met hun druifjes, die ontluikende natuur, die beginnende uitlopers worden bedreigd door vossen. We moeten daarbij alle waarschijnlijkheid denken aan woestijnvossen die in Israël veelvuldig voorkomen. Beestjes met een gewicht van 1,5 kilo. Klein. Maar hoewel ze klein zijn, is de schade die zij veroorzaken groot en aanzienlijk. Want ze roven niet alleen de jonge druifjes aan de wijnstokken. Maar ze woelen ook de grond om de wijnstokken om. Ze tasten het wortelgestel aan en daarmee de vochttoevoer naar de jonge druifjes. Zodat ze er niet langer fris en vitaal bij hangen. Maar droog en verschrompeld. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. We vragen ons vanavond af, wat hebben deze beelden te zeggen? Wat betekenen deze beelden? Waar moeten wij aan denken? De wijngaard met zijn jonge druifjes is het beeld van de liefde tussen bruidegom en bruid, tussen Salomo en Sulamiet. Die ontluikende natuur is illustratief voor de ontluikende liefde tussen bruidegom en bruid. Een liefde die weliswaar opgebloeid is, maar tegelijkertijd ook heel pril, heel teer en daarmee ook heel kwetsbaar is. Een liefde die opgebloeid is, maar tegelijkertijd zijn er gevaren die die ontluikende liefde bedreigen. De liefde tussen bruidegom en bruid kan verstoord worden. De woorden van de tekst van de preek vanavond zijn een onderstreping van de noodzaak om de prille en ontluikende liefde te beschermen. Beschermen tegen gevaren van buiten. De liefde beschermen, zo zou ik ook kunnen zeggen, tegen alle krachten die die liefde willen ondermijnen. We laten vanavond deze beelden een moment op ons inwerken. Wijngaarden, jonge druifjes, liefde tussen Salomo en Sulamiet. Vraagt ze misschien af, wat heeft dat met mij uit te staan? Hoe raakt mij dat? Wat hebben deze woorden voor mij te zeggen? Moet u niet alleen denken Aan de liefde tussen man en vrouw. Ik kom daar vanavond op verschillende momenten in de preek nog wel op terug. De beschermwaardigheid van de liefde, de noodzaak om alert en waakzaam te zijn. Dan denk ik ook aan de reden waarmee het Hooglied uiteindelijk in de kanon in de Bijbel terecht is gekomen. De liefde tussen bruidegom en bruid, Salomo en Sulamiet, is een afbeelding van de liefde tussen God en zijn volk. Eerst die lijn, maar even, die we in het Oude Testament veelvuldig tegenkomen. Israëls God en Israël, zijn man en vrouw. Denk aan Jeremia 31, waar de Heere klaagt over zijn volk, dat hij ze bij de hand gegrepen heeft en uit Egypte uitgeleid heeft, ze geleid heeft door de woestijn, ze gebracht heeft in het land Israël. Ze hebben niet naar hem geluisterd. Hoewel, zegt de Heere, ik hen getrouwd had. Een beeld dat ook veelvuldig terugkeert bij andere profeten, bijvoorbeeld bij de profeet Hosea. Israëls God en Israël, als bruidegom en bruid. U begrijpt wel dat dan de lijn naar het Nieuwe Testament ook getrokken moet worden. Als we denken aan wat Paulus schrijft in de Efezebrief over Christus en zijn gemeente, over de liefde tussen Christus en zijn gemeente als de liefde tussen man en vrouw. En daarom, we zien vanavond achter de gestalten van Salomo en Sulamiet ook de Heer Jezus Christus en zijn bruidskerk oprijzen. Zeggen niet dat Salomo en Sulamiet daarmee van het toneel verdwijnen. Dat is de eerste betekenislaag. Achter hen, dat is ook de reden waarom ook de Joden het boek Hooglied in de kanon hebben opgenomen, is dat we achter die twee historische personen, die we niet uitstuffen, die we niet wegvegen, de gestalten van Israëls God en zijn volk, nieuwtestamentisch gezegd Christus en zijn bruid, zien oprijzen. En dan zijn de tekstwoorden van de preek vanavond een indringende waarschuwing om de liefde tussen Christus en zijn bruid te beschermen tegen alles dat die liefde wil ondermijnen. Wat is het heerlijk als het lentetijd is in het geestelijk leven. Een mooie tijd. Het wordt ook wel genoemd de tijd van de eerste liefde. Als het hart vol is van de Heer Jezus Christus. Als elke keer als zijn naam valt, een schok van vreugde en van herkenning door het hart gaat. Dat u geen stap kunt zetten, geen beslissing kunt nemen zonder hem te raadplegen. Als het lentetijd is in het geestelijk leven. Het kan de gedachten dan zijn dat die tijd nooit meer overgaat. Dat het altijd zo fris en zo sprankelend en zo vitaal zal blijven. En dan klinkt vanavond de waarschuwing om de liefde te beschermen. Om de wijngaarden met de jonge druifjes, die prille, ontluikende liefde tussen Christus en het hart, te beschermen tegen de krachten van buitenaf die liefde willen ondermijnen. Is het zo ook niet in het natuurlijke leven? Tussen bruidegom en bruid, tussen man en vrouw. Het is mooi als er liefde is. Als er verbondenheid is. Maar die liefde zal wel onderhouden moeten worden. bewaakt moeten worden. Gaat niet automatisch goed. Het loopt niet vanzelf in het huwelijk. Er moet in geïnvesteerd worden. Er moet ook gewaakt worden. Dat gold voor Salomo en voor Sulamiet. Dat geldt voor elk huwelijk. Maar dat geldt ook voor de band tussen Christus en de gelovigen. De liefde tussen Christus en zijn kind. Dat moet beschermd en bewaakt worden. Dat gaat niet automatisch goed. Dat is één verschil overigens met het huwelijk tussen twee mensen. Dan moet je altijd zeggen als het misgaat of als er ruzie of als er verwijdering ontstaat. Ja, maar twee kijven hebben twee schuld. En soms ligt de schuld misschien wat zichtbaarder, wat duidelijker bij de een dan bij de ander. Er is nooit één partij die zijn handen in onschuld kan wassen. Maar in het hemelse, in het geestelijke huwelijk tussen Christus en zijn bruid ligt de schuld altijd bij één partij. Bij de bruid. Bij de gelovigen. Daarom klinkt vanavond deze oproep om de liefde te beschermen en te bewaken tegen de krachten van buitenaf die deze liefde willen ondermijnen. Een indringende waarschuwing. Als ik een tekening bij dit tekstvers zou moeten maken, dan zou ik ervoor kiezen om een driehoek te tekenen met een rode rand. Jongens en meisjes, jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Een verkeersbord, een waarschuwingsbord. Een driehoek met een rode rand en in het midden een kleine vos afgebeeld. Pas op, kleine vossen die de wijngaarden verderven. Want wat zijn er veel vossen en die de wijngaarden willen vernielen. Wat zijn er veel krachten die de liefde tussen Christus en zijn bruid bedreigen. Misschien goed om eens een aantal van die vossen van wat dichterbij te bekijken. Anders blijft het op afstand staan. Waar moet ik aan denken? Wat voor vossen zijn er zo al? Ik wil beginnen met een vos waar de kanttekening bij de Statenvertaling al naar wijst. Als hij verwijst naar de profetieën van Ezechiël, als de profeet in hoofdstuk 13 vers 4 de dwaalleraars, de valse profeten die onder het volk werkzaam zijn en hun dwaalleer laten horen vergelijkt met vossen. Vos van de dwaalleer. Zaad van de twijfel. En dan moet u vanavond niet denken dat aan het zaad, dat aan die twijfel en aan dat ongeloof en dat openstaan voor dwaalleer, dat daar alleen maar mensen aan blootstaan die de Heer Jezus niet kennen. Dus zeg, nou, als ik hem eenmaal ken, als ik liefde voor hem heb, als ik door het geloof met hem verbonden ben, dan ben ik immuun voor dwaalleer. Dan ben ik immuun voor twijfel en voor ongeloof, als het maar waar. Ik denk aan een bekend boek dat Abrakel geschreven heeft, De Redelijke Godsdienst. U heeft er misschien wel eens van gehoord. Die schrijft daarin ook uitgebreid over atheïstische gedachten die in het hart van de gelovigen wortel kunnen schieten. En zo zie ik in gedachten die kleine vos de wijngaard binnengaan. Twijfel zaaien. Is het woord van God wel waar? Je hebt er nou wel zoveel troost uit geput. Beeld je jezelf dat niet in? Troost je jezelf niet? Als je nu alleen al in Nederland kijkt, hoeveel mensen een andere levensovertuiging hebben. Als je naar deze wereld kijkt, al die geloven, allemaal hun eigen heilige boek, allemaal vast ervan overtuigd dat ze gelijk hebben, allemaal vast verzekerd dat ze contact hebben met God. En het is die vos die de aarde rond de wijnstok aan het omwoelen is. De wortel van het geloof aantast. Is het wel waar? bestaat God wel? De druifjes die er eerst zo fris bij hingen. De lente spatten ervan af. Nu die wortels zijn aangetast, zijn omgewoeld. Is de vochttoevoer naar de wijnstok en daarmee naar de jonge druifjes bedreigd. En in plaats van lentetijd breekt er een zomerperiode aan. En dan een oosterse zomer, verzengend heet. De omgang met de Heer Jezus Christus kwijnt weg. Het zaad van de twijfel heeft wortel geschoten. De omgang met de Heer in het gebed verwaterd. Gedachten, twijfels, ze krijgen meer en meer grip op het leven. En het geestelijk leven kwijnt weg. En het is een dorre, zinderende vlakte. Gedachten zie ik een andere vos de wijngaard binnenkomen. Hij komt van een andere richting. Het is ook een andere aanpak. De uitwerking is even desastreus. Wantrouwen aan het adres van de bruidegom. Wat is dat funest in het leven met de Heer Jezus Christus? Een bedreiging voor het geloof en de liefde. Wantrouwen aan het adres van de bruidegom. Is hij oprecht? Meent hij het? Zijn zijn beloften betrouwbaar? Ik heb wel aan zijn tafel gezeten. Ik heb wel geproefd en gesmaakt dat hij goed is. Maar heb ik het me niet ingebeeld? Is Christus wel voor mij gestorven? Zijn er zoveel die ik op kan noemen, die er veel meer en veel eerder voor in aanmerking komen? Maar ik. En die vos is bezig. En hij vreet de jonge druifjes aan. En in plaats van sprankelende lentepracht kwijnt het geestelijk leven. Kan ik wel op hem aan? Ik zei al, het hooglied heeft ook te maken met aardse liefde. Nou, als iets een huwelijk, als iets een relatie verpest, dan is het wel onderling wantrouwen. Kan ik wel op hem aan? Houdt hij zijn woord wel? Is hij wel betrouwbaar? En die geestelijke band met de Heer Jezus Christus is het niet anders als deze vos van het wantrouwen zijn werk doet. Dan droogt u geestelijk gezien uit. U merkt het tot in de gebeden toe. Tot het lezen van het woord van God. U leest een belofte. Het raakt uw hart en tegelijkertijd komt die vraag op. Is het wel voor mij? Spreekt de Heere mij wel aan? En het geestelijk leven schrompelt weg. Nog een derde voorbeeld. Van een vos. Die de wijngaarden met de jonge druifjes bedreigt. Wereldgelijkvormigheid. Ik zie die vos bezig bij de wijnstok. Hij woelt de aarde om. In eerste instantie lijkt er nog niet veel aan de hand. De gevolgen worden vroeg of laat zichtbaar. Als in het leven met de Heer Jezus hij naar de tweede plaats verdwijnt. En ik weer in beslag word genomen door de drukte van het werk. Als de vakantieperiode voorbij is. Als de deadlines op het werk weer op u afkomen. Als de maalstroom van het leven weer hervat wordt. Als de dingen van deze wereld zich aan u opdringen. En zoveel tijd opslokken. En dat het hart vol is. Van de agenda, vol is van de dingen van deze wereld en leger wordt van de Heer Jezus Christus. De stille tijd wordt op bezuinigd, totdat het helemaal wegvalt, omdat u 's avonds eenvoudigweg te moe bent om uw knieën te buigen. Die vos heeft zijn werk gedaan. De aarde is omgewoeld, de wortels zijn geraakt, de wijnstokken met de jonge druifjes kwijnen weg. Het geestelijk leven is mat en dor. Wat vormen deze kleine vossen een groot gevaar? Als er wolken voor de lentezon komen, als het geestelijk leven kwijnt, als het niet zo gebleven is zoals ik me vast had voorgenomen. De kleine vossen bedreigen uw geloof, tasten uw hoop aan en nemen de liefde meer en meer in beslag. U zegt misschien: ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met deze preek aan moet. Aan de ene kant best sprekend die beelden. Als ik heel eerlijk ben, ik ken de Heer Jezus Christus niet. Hij is mijn bruidegom niet. Ik ben zijn bruid niet. Het is geen lentetijd in mijn leven. Het is winter. Er is niets. Er groeit niets. Er bloeit niets. Wat moet ik dan met deze preek? Had ik dan vanavond beter thuis kunnen blijven? Het is geen lentetijd in mijn leven. Ik voel mij niet aangesproken. Wil ik u in de eerste plaats vragen om eens stil te staan bij dat zinnetje dat u zo even zei. Ik ben zijn bruid niet. Een kort zinnetje. Zo uitgesproken. Maar sta er vanavond eens bij stil wat u daarmee zegt. Ik ben zijn bruid niet. Weet u wat de bruid van Christus in Christus vindt? Alles. Denk nog even aan het Hooglied. De bruid van Salomo, Sulamiet, was geen partij voor Salomo. Hij was koning, zij was een eenvoudig herderinnetje. Iets daarvan wordt ook herkend in dat geestelijke huwelijk, in die geestelijke liefdesband tussen Christus en zijn bruid. Zij is geen partij voor hem en toch, hij liet zijn oog op mij vallen. Hoe kon dat? Hoe kan die liefde tussen Christus en de gelovigen er zijn? Hoe kan die bestaan? Weet u waarom Christus liefde heeft voor zijn bruid? Het heeft alles te maken met het kleed dat zij draagt. Het kleed van zijn gerechtigheid. Daarom konden ze bij elkaar komen. Daarom kunnen ze bij elkaar zijn. Daarom zullen ze nooit meer van elkaar gescheiden worden. Het kleed van zijn gerechtigheid. Daardoor kan Christus zijn bruid bij zijn vader introduceren. Anders zou dat totaal onmogelijk zijn. Weet u waar ik naartoe wil? U voelt het misschien wel aan. Als u zegt ik ben zijn bruid niet, dan draagt u uw oude plunje nog. Uw zondaarskleed. Uw oude mantel. Daarmee kunt u God niet onder ogen komen. Daarmee kunt u niet voor hem bestaan. Daarmee kunt u de Vader niet ontmoeten. Daarom als u zijn bruid niet bent, heeft u niets. Staat u er alleen voor. Zult u voor eeuwig van God gescheiden moeten blijven. Spreek dat zinnetje toch niet zo snel en zo onnadenkend uit. Soms ook zo verontschuldigend. Ja, het is nu eenmaal zo. Elke dienst is Christus er. Biedt hij dat kleed aan, gratis en voor niets. Dat is het eerste dat ik tot u wil zeggen als u zegt, ja, het raakt mij niet echt, want ik ben zijn bruid niet. Maar er is nog iets. Als u de Heer Jezus Christus niet kent, is uw hart inderdaad geen wijngaard met jonge druifjes. Daar heeft u gelijk in. Dan is uw hart een winterse wildernis, koud, donker en onvruchtbaar. Ik zou kunnen zeggen, dan hebben de vossen hun werk al gedaan. Dan lijkt uw ziel op de ruïnes waar Jeremia over klaagt in zijn klaagliederen, als hij zijn treurlied zingt. En als hij zegt, daarom is mijn hart mat. Om deze dingen zijn onze ogen duister geworden, omwille van de berg Sion, die verwoest is, waar de vossen op lopen. Het is in het Oude Testament al heel vaak synoniem van elkaar. Ruïnes, verwoesting, desolate landschappen en vossen. Ik moet vanavond niet zeggen, deze tekst raakt mij niet, want mijn hart is geen wijngaard en er zijn geen jonge druifjes in mijn leven, er is geen liefde. Nee, maar dat waarschuwingsbord is er ook voor u en voor jou. Die vossen bedreigen niet alleen de wijngaarden met de jonge druifjes. Ze hebben van u en van jouw hart, als u Christus niet kent, hun woongebied gemaakt, hun territorium. Ze zijn er thuis, ze zijn overal. Ze hebben hun werk reeds gedaan. En daarom, we staan als gemeente vanavond schouder aan schouder naast elkaar en kijken naar dat waarschuwingsbord dat in deze tekst ons voorgehouden wordt. Pas op, kleine vossen die de wijngaard verderven. Een bord dat sprekend is, als uw hart vervuld is van liefde voor de Heer Jezus Christus, als het lentetijd is in uw leven. Maar een bord dat evenzeer sprekend is, als het nog winters en verlaten is, als uw ziel een ruïne is. Als uw leven ontwricht is door de zonde. Dan is uw hart het woongebied, het domein van de vossen. En zo staan we vanavond naar dat bord te kijken. En iedereen van ons voelt zich aangesproken. En als we goed kijken naar dat bord, dan hangt er nog een klein wit bordje onder. Zoals dat in het verkeer ook wel eens gebeurt. Een wit bordje met een aanvullende tekst. Om extra informatie te geven. Of om aan te geven dat een bepaald gebod of een bepaald verbod alleen tussen bepaalde tijden geldt. Als wij vanavond met elkaar naar die driehoek met die rode rand en die kleine vos in het midden kijken, dan staat er een klein bordje onder. Een bordje met een mededeling, met een opdracht. Vang de vossen. Dat is wat er in onze tekst staat. Er staat niet klagen over de vossen, zit in over de vossen. Maak u er zorgen over. Nee, de vossen moeten gevangen worden. Het is niet voldoende om over die vossen te klagen. Om er wakker van te liggen. Ik denk aan een kippenboer in Nederland. Als er dan een vos is in de omgeving die 's nachts huishoudt onder de kippen. Dan voelt u wel aan, die boer heeft er niets aan om te klagen tegen een collega boer. Over de vos die huishoudt. Of om 's avonds met zijn vrouw aan de keukentafel te berekenen wat die vos weer voor kosten heeft veroorzaakt. Die boer heeft er niets aan als hij 's nachts wakker ligt en zich kwelt met de vraag, zou de vos bezig zijn? En die vossen moeten gevangen worden. Dat staat in onze tekst. Die opdracht krijgt u en krijg jij. Bruidegom zoekt vanmiddag zijn bruid op en drukt haar op het hart om die vossen te vangen. Is dat eenvoudig? Nee. Vossen zijn schuw, ook die woestijnvossen uit de tekst. Ze zijn niet gesteld op de aanwezigheid van mensen. Ze zijn nachtdieren. Dat betekent dat er gewaakt moet worden. Dat u alert moet zijn. Dat jij waakzaam moet zijn. Dat de wacht gehouden moet worden bij de wijngaard om die kleine vossen tegen te gaan. Om ze niet hun gang te laten gaan. Om ze niet weg te redeneren. Om niet te zeggen, ach, ze zijn klein en het valt toch wel mee met die schade die ze veroorzaken. Nee, u moet waken. is ook de reden waarom we uit de eerste Petrusbrief een paar versen gelezen hebben. Want apostel Petrus slaat niet op een ander aanbeeld dan in de tekst van Hooglied 2 vanavond gebeurt. Dus Petrus zegt: wees nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekend wie hij zou mogen verslinden. Dan gaat het over een leeuw en weliswaar niet over kleine vossen. Ze hebben wel alles met elkaar te maken. Waakzaam zijn, nuchter zijn. Wat is dat ontzettend belangrijk. Want het is een groot gevaar om te toegeeflijk te zijn. Ik zei het zo even al. Het gevaar van deze vossen wegredeneren. Ze zijn klein. De schade die ze veroorzaken is te overzien. Een gevaar om steeds toegeeflijker te zijn. We zijn toch geen emis, we leven niet meer in de 19e eeuw, moeten we dan overal een punt van maken? Nee, zegt Petrus. Nee, zegt Christus tegen zijn bruid. Waakzaam zijn. Die kleine vossen, we hebben er in deze dienst met 3 kennis gemaakt, maar het zijn er ontzettend veel. Alles wat de liefde tussen Christus en de gelovigen bedreigt, om dat tegen te gaan. Dat vraagt nuchterheid. Dat vraagt waakzaamheid. Weerstand bieden. Niet zomaar meegaan met de stroom van alle dag. Tegen de stroom ingaan. Dat is wat Petrus ook zei. De welken wederstaat. Weerstand bieden. Dat gaat niet automatisch. Dat kost kracht. Dat kost doorzettingsvermogen. Hoe kan dat dan? Hoe kom ik zover? Petrus zegt dat die weerstand geboden moet worden tegen die kleine vossen in het geloof. Ik kom daar straks nog iets uitgebreider op terug, maar ik wil vast dit piketpaaltje neerzetten. In het geloof, zegt Petrus. Anders zal het niet gaan, anders is het onbegonnen werk. En het moet gebeuren volhardend. Voortdurend. Denk nog maar even aan die kippenboer. Die kan 6 dagen, kan die wacht houden s'nachts. Als die de 7e nacht op bed blijft liggen en zich omdraait, het is al alsof die vos het ruikt. Dan is die er. Dan haalt die huis. Weerstand bieden in het geloof. Volhardend. Voortdurend. Ik wil aan het einde van de preek terugkeren en naar de vragen die ik aan het begin van de preek onbeantwoord heb gelaten. Ik ben ze niet vergeten. Ik moffel ze ook niet weg. Wie is hier aan het woord? Wie spreekt hier? Wie wordt er aangesproken? Is de bruidegom aan het woord? Spreekt de bruid? Spreken ze beiden? Wie zijn de gijlieden en de ons in vers 15? En ik zei al, die vragen worden op uiteenlopende wijze beantwoord. Maar ik voel me nog het meest thuis bij die uitleggers die zeggen, er is in vers 15 sprake van een intermezzo. Hoofdstuk 2, en dat geldt voor grote delen van het boek Hooglied, is in dialoogvorm gesproken. Dan spreekt de bruidegom, de bruid reageert, de bruidegom reageert daar weer op. Een dialoog. In vers 15 is er een intermezzo. Een intermezzo vol onderwijs waarin de woorden over en weer worden uitgesproken. Dat betekent dat er niet één specifieke partij, bruidegom of bruid, aan het woord is, maar dat in dit intermezzo de woorden over en weer worden uitgesproken. Bruidegom en bruid zijn enerzijds beiden aan het woord. Het gaat over hun liefde. Het gaat over onze wijngaarden die jonge druifjes dragen. te spreken over de kostbaarheid en de beschermwaardigheid van hun liefde. Een ontroerend beeld. Beiden spreken. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En ze richten zich samen, als ik kijk naar de betekenislaag van Salomo en Sulamiet, dan richten ze zich naar de mensen die om hen heen staan. De metgezellen van Salomo, de dochters van Jeruzalem, ze richten zich naar de mensen om hen heen. En het geestelijk leven is het niet anders. Als bruidegom en bruid, als Christus en de gelovigen hier samen spreken, dan richten ze zich tot de mensen om hen heen. U kunt het niet alleen. Waakzaam zijn, nuchter zijn. De vossen die de wijngaarden bedreigen tegengaan, dat kunt u niet alleen. Heeft u anderen voor nodig? Misschien uw man wel, uw vrouw. Als uw vrouw u er 's avonds aan herinnert dat het 11 uur is, dat de computer uitgaat, samen de dag wordt afgesloten, dat samen de ervaringen worden gedeeld, dat samen de knieën gebogen worden voor de Heer, dan is uw vrouw u behulpzaam in het bestrijden van die vos die de wijngaard wil binnensluipen. Als het stil is in huis, als iedereen slaapt, als de verleidingen 1 muisklik weg zijn. Bruid en bruidegom die zich samen richten tot de mensen om hen heen. Maar in dat intermezzo worden de woorden over en weer uitgesproken. Dat betekent ook dat de bruidegom zich richt tot haar bruid, tot zijn bruid. Dat is eigenlijk de hoofdlijn van de preek geweest. Dat de bruidegom de bruid aanspoort om de vossen te vangen. Om de liefde te beschermen. Om de kostbaarheid van de liefde in het oog te houden. U begrijpt wel, ik ga aan het einde van de preek niet herhalen, maar misschien alleen nog dit. Moet dat ons niet ontroeren vanavond? Als de Heer Jezus Christus ons lief is, dat Hij vanavond voor ons staat. Met uitgebreide armen. En in zijn handen zien wij de tekenen van zijn liefde. Liefde tot in de dood. Is Hij het dan niet waard om al die vossen te bestrijden? Vossen waar Hij zijn leven voor gegeven heeft. Die vraag moet u meenemen in de aankomende week. Als die vossen, en het zijn misschien heel andere vossen dan de 3 waar ik u zo even aan voorstelde. Als uw vos of jouw vos de wijngaard bedreigt, moet u deze vraag in herinnering roepen. Christus die voor u staat, met uitgebreide armen, en die vraagt: ben ik het dan niet waard om ze te bestrijden? Om ze uit de wijngaard te werpen? Om ze de druifjes niet te laten aanvreten? Om de wortels niet te laten omwoelen? Zo is het toch ook in het huwelijk tussen man en vrouw. Als u nou weet van uw man, als u nu weet van uw vrouw, als jij nou weet van je vriend of vriendin, dit wil hij, dit wil zij echt niet, daar doe ik haar pijn mee, dan ga je dat toch niet doen. Wat is er naargeestiger om dan juist dat te gaan doen? In die geestelijke band tussen Christus en de gelovigen is het niet anders. Als u weet dat die vossen zijn leven gekost hebben, zet u de deur toch niet voor ze open. Laat u ze toch niet begaan. Wat is een betere aansporing dan de ogen en de handen van Christus om ze te bestrijden. Om nuchter te zijn. Om waakzaam te zijn. Om niet toe te geven, om weerstand te bieden. Een intermezzo waarin de woorden over en weer worden uitgesproken. Bruid en bruidegom samen die zich richten naar de mensen om hen heen. De bruidegom die zijn bruid aanspreekt, aanspoort.
Maar de meest existentiële laag in dit vers, althans zo heb ik het zelf ervaren, kan bij u anders zijn, is dat deze woorden ook door de bruid worden uitgesproken in de richting van haar bruidegom. Vangt u ze voor mij? Want zo is het toch in het leven met de Heer. Dan moet u het toch niet hebben van uw heldhaftigheid, van uw strijdbaarheid. Als u er één vols hebt uitgezet, kunnen er zo weer twee binnenkomen. Onbegonnen werk. Daarom in dit intermezzo hoor ik ook de stem van de bruid die zich biddend tot haar bruidegom richt. Vangt u ze voor mij. De overmacht is te groot. De vijand is te geraffineerd. Het zijn er te veel. En mijn ogen zijn vaak nog zo sluimerig. Ik ben vaak nog zo toegeeflijk. Dat is geen lage stand van het geloof. Als de bruid zich zo afhankelijk weet, ik kan het niet in eigen kracht. Als de bruid beleeft, ik heb hem niet alleen nodig voor het kleed dat hij voor mij gekocht heeft. Rood van zijn bloed, wit van gerechtigheid. Ik heb hem ook nodig in de strijd tegen de vossen, in het dagelijkse leven van het geloof. Ik zou het ook dogmatisch kunnen zeggen vanavond, ik heb hem niet alleen nodig voor de rechtvaardiging, maar ook voor de heiliging. Vangt u ze voor mij. Die vos van de twijfel, die vos van het kleingeloof, die vos van het kleindenken van u, die vos van de wereldgelijkvormigheid, noem ze allemaal maar op. Vangt u ze voor mij, dan is de bruid klein en afhankelijk. Maar ik denk dat ze op haar plaats is, want ze leunt zwaar op haar bruidegom en heeft hem ook in de strijd tegen de vossen nodig. En als u de Heer Jezus Christus niet kent, als u vanavond geluisterd hebt, niet aan de rand van de wijngaard, maar aan de rand van de ruïnes, als het een huilende wildernis was, als u ze overal in de holen hebt zien schieten, die vossen, als u niet weet waar u beginnen moet, laat staan waar u eindigen moet, bid dan vanavond met de bruid mee. Vangt u de vossen voor mij. U draagt mij op om een wakend oog te hebben, maar laat uw wakend oog op mij gericht zijn. Ik weet het niet. Ik kan het niet en als ik eerlijk ben, ik wil het niet. Vangt u de vossen voor mij. Zulke bidders, die vanuit de diepte, staande aan de rand van de ruïne van hun leven, tot Christus bidden. Zulke bidders laat hij nooit onverhoord staan. Amen. Gemeente, we willen met elkaar gaan zingen. We doen dat in antwoord op de prediking uit Psalm 3, het vierde vers. We horen daar iets in doorklinken van dat gebed richting de bruidegom, richting de Heere. Sta op, verlos mij Heer, gij hebt o God wel eer getoond voor mij te waken. En dat klinkt ook door in de slotwoorden van dat psalmvers. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen.
Gemeente, wij zullen danken en bidden. Heren, wij zeggen u dank voor het woord dat u ons toebetrouwd hebt. Wat zouden we over u moeten zeggen? Wat zouden we over ons moeten zeggen als de schriften er niet waren? We zouden als blinden aan de wand tasten. U gaf ons uw woord, Heren. We hebben er naar geluisterd. We bidden om een zegen. Wilt u met uw Heilige Geest de naprediker zijn, het woord in ons hart leggen, dat het vruchten van geloof en bekering zal voortbrengen, dat wij als we uw bruid niet zijn, heilig onrustig zullen zijn, en niet langer met dat kleed van zonde, besmeurd en gescheurd, door het leven zullen durven gaan, omdat wij u niet meer onder ogen kunnen komen. Geef ons als wij u kennen, dat ook de strijd die hoort bij het leven van het geloof zullen strijden, waakzaam zijn, vossen vangen. U weet hoe onze vossen heten, hoe ze eruit zien, wat hun tactieken zijn, en dat we zo vaak zo slap en zo toegeeflijk en zo weinig alert zijn. Heere, u gaf ons allen onderwijs vanavond, en tegelijkertijd belijden wij u. Uw dienstknecht was onvolkomen in het uitdragen van het woord, en de gemeente was het in het beluisteren ervan. Neem de zonden in het spreken en in het luisteren weg. En dat we door de stem van de dienaar uw stem hebben mogen horen. Uw stem die ons aansprak, die ons aanspoorde, die ons nodigde, die ons uw kleed aanbood. Heere, wilt u zo met ons zijn? Geef dat het woord vanavond nog overdacht zal worden dat vanochtend en dat vanavond geklonken heeft. Het wil voedsel zijn dat meegedragen wordt de nieuwe week in. Wilt u in die nieuwe week nabij zijn, Heere, sterk tot de arbeid als die weer wacht. Als er nog vakantie is, geef rust, geef nieuwe energie. Geef boven alles een geestelijk op adem komen bij u. Heere, zo leggen we alle dingen voor u neer. We bidden of u ons wil horen en verhoren alleen om Jezus wil uit genade. Amen. Onze slotzang vanavond is Psalm 80, het 9e vers. Keer weer, o God, der legermachten tot ons, die op uw bijstand wachten. Psalm 80, vers 9 is de slotzang. Thank you. gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.